Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende zingen psalmen in een te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Genesis 22, vers 1 tot en met vers 19. Genesis 22, vers 1 tot en met vers 19. Psalm 99, vers 1 en 2. Psalm 104, vers 7 en 14. Psalm 146, vers 3. En Psalm 110, vers 1. Nogmaals, het te lezen schriftgedeelte is Genesis 22, vers 1 tot en met vers 19. En de te zingen psalmen zijn Psalm 99, vers 1 en 2, Psalm 104, vers 7 en 14, Psalm 146, vers 3 en Psalm 110, vers 1. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wel willen ons samen zijn deze middag voortzetten door te zingen met elkaar. En wel uit Psalm 99, de versen 1 en 2. Psalm 99, het eerste vers. God de Heere regeert, beeft gij volken eert, eert zijn hoog bestel, die bij Israël tussen Gerubs woont, en zijn grootheid toont, dat zich de aard bewegen. Hij is Israëls zegen. En ook het tweede vers. God die helpt in nood, is in Sion groot. Aller volken macht, niets bij hem geacht. Buigt u dan in het stof en verheft met lof. Het heilig opperwezen wilt het eeuwig vrezen. 1 en 2 van de 99ste psalm. deze middag worden voorgelezen uit Gods heilige dierbare woord. En wel uit het eerste Bijbelboek, genaamd Genesis. En daarvan nader hoofdstuk 22. Schriftlezing dus voor deze middag uit Genesis 22. En daar lezen wij tezamen vanaf het eerste tot en met het 19e vers. Genesis 22, de versen 1 tot en met 19. Maar deze middag zal u worden voorgelezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. Waar de kerk van de reformatie aangaande de voorzienigheid Gods en de regering alle dingen het volgende beleden heeft.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil al zo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. En aangaande, hij doet boven het begrip des menselijken verstands, datzelfde willen wij niet curieuslijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder een wil onze vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in een toom houdt en al onze vijanden, die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, de welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem uw zoon, uw enige, dien gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongens met zich en Isaac zijn zoon en hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Maar een derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac, zijn zoon, en nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zeide, zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide, zie, het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abram ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abram noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt: Op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abram ten tweede male van de hemel en zeide: Ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is. En uw zaad zal de poort zijn vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, nadien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongens, en zij maakten zich op, en zij gingen tezamen naar Berseba, en Abraham woonde te Berseba.
Gemeente, we zingen vooraf met elkaar uit de 104e psalm. 104, het 7e en het 14e vers, 104, vers 7. Het is God, wiens hand de bergen water schenkt, de droge grond uit zijn hemel drengt. En het 14e vers, wat in de lucht, op de aard, in het water leeft, het wacht al op u, die elk zijn spijze geeft, het wacht al op u, die alles kunt behoeden, als uwe gunst al het schepsel een heer wil voeden. En liefderijk aan hun nooddruft denkt. Vergaderen zij de voorraad die gij schenkt. En worden door uw goedheid mild bejegend. Elk op zijn tijd in overvloed gezegend. 7 en 14 van 104.
Thank you.
Gemeente, wij willen deze middag met elkaar vervolgen met de Heidelberger Catechismus. U weet, we zijn samen toegekomen aan zondag 10, de vragen 27 en 28. En naar gewoonte lees ik ze u ook vanmiddag eerst voor. Daar wordt gevraagd dus in zondag 10, vraag 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Het antwoord luidt, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Vraag en antwoord 28. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Antwoord, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, wij handelen dus met elkaar vanmiddag over de voorzienigheid Gods. Gods voorzienigheid. Twee vragen, twee antwoorden. Dus eigenlijk ook twee hoofdgedachten. In de eerste plaats zien we de leer van de voorzienigheid vanmiddag. Want dat is eigenlijk wat ons in vraag en antwoord 27 wordt voorgehouden. De leer van de voorzienigheid. Maar in vraag en antwoord 28 heeft de catechismusopsteller ons willen bepalen bij de troost van deze voorzienigheid. Dus 27 handelt met ons over de leer van de voorzienigheid. Vraag en antwoord 28 over de troost van deze voorzienigheid. En dat natuurlijk, gemeente, naar aanleiding van, nou ja, wat er in de voorgaande zondag is behandeld. Zondag 9. U weet, dat was dat antwoord waar Zacharias en Zinus over heeft mogen spreken met betrekking tot God, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En daar heeft Zacharias en Zinus zo met de kerk als het ware mogen belijden, ja, dat nou die eeuwige en waarachtige God, die alle dingen heeft geschapen, alles ook nog onderhoudt, om Christus willen mijn God en mijn Vader is. We zouden zeggen, daar kwam het nou heel zo persoonlijk naartoe. Voor een ieder van ons, mogen wij dat nou in de waarheid ook de Heidelbergen nazeggen? Is nou die God om Christus willen ook onze Vader geworden? Want geliefden, als dat het geval is, dan deelt de kerk Gods, dan delen al Gods kinderen uiteindelijk in een onuitsprekelijke grote vertroosting. Want dat is uiteindelijk weer wat de Heidelbergen Catechismus probeert voor te stellen, nietwaar? Wat is uw enige troost in leven en sterven? Nou ja, dat ik mijn lichaam en ziel, niet mijn, maar mijn getrouwend zaligmaker Christus Jezus eigen ben. Dus het gaat altijd maar weer over die troost uiteindelijk ook die er gelegen is in de kennis van God. Als we God als onze Vader om Christus willen dus mogen hebben. Maar gemeente, ik heb in het verleden wel eens gedacht en misschien u ook wel weer doen. Het is eigenlijk dan toch wel opmerkelijk. Als dat leerstuk van God de Vader, aangaande God de Vader en onze schepping, wordt voorgesteld, dat Zacharias en Zinus er eigenlijk maar één vraag en antwoord aan weet. Je zou zeggen, is daar nou niet meer van te zeggen? Je zou toch eigenlijk wel denken, moet je daar nou niet wat dieper op ingaan, Zinus? Is er van God die de hemel en de aarde geschapen heeft, zo alles onderhoudt, zo machtig blijkt te zijn, al de eeuwen door onveranderlijk is gebleken, tot vertroosting van zijn kerk daar in de hemel zit, moet je daar nou niet wat meer aan wijden? Nou ja, ik denk, gemeente Zacharias en Zinus zal ook wel van hetzelfde gevoel zijn geweest als u en ik, denk ik, dat hij heeft gedacht, ach, wie zijn wij mensenkinderen? Dat we aangaande die God iets kunnen vertellen. Wie kan die God nou uitstallen, wie kan die God nou verklaren? Want God is ondoorgrondelijk, God is hoger, wij begrijpen hem niet, toch? Maar gelijkertijd heeft de zieners het natuurlijk ook wel weer heel goed verstaan. Dat nou de rijkdom, de heerlijkheid en de goedheid Gods zo onuitsprekelijk is, dat hij het wel heeft gevoeld, ja, daar moet eigenlijk nog wel een extra zonde aan gewijd worden. En dat is toch ook wel weer, geliefd en heel bijzonder, nietwaar? Dat dan zondag 10 vanmiddag zo voor ons liggend, uiteindelijk dan toch wel heel troostrijk is. Want Zacharias de Zieners gemeente heeft dat uiteindelijk ook niet zomaar gedaan. Die extra zondag daaraan wijden. Waarom? Nou ja, dan denk ik met u toch weer een ogenblikje terug aan de tijd. De tijd waarin dit kostelijke belijdenisgeschrift Heidelberger is geschreven. Wat was dat voor een tijd? Nou, 1563, geliefden, dat was eigenlijk een hele bange en een donkere tijd. Het was de tijd van de middeleeuwen. Het waren ook wel, we zeggen wel eens, die donkere eeuwen. Het was de tijd die vooraf ging aan de zogenaamde Gouden Eeuw. Maar toch, het was een bange tijd. Om meerdere redenen. Ik denk in de eerste plaats gemeente aan al die oorlogen. Opnieuw. Want we moeten dat eigenlijk nooit vergeten. In dat licht heeft de Rosinus ook deze zondagsafdeling willen schrijven. Wat was er aan de hand? Nou ja, ik ga niet alles vertellen, maar alleen dit. De Turken stonden voor de deur. Ik bedoel, dat grote, machtige Ottomaanse Rijk in die dagen. Van Constantinopel. Was zo ver opgerukt naar het noorden, dat het de Balkan was overgegaan en dat ze aan de grenzen van Oostenrijk stonden. Ja, u zegt maar, dominee, waarom vertel je dit? Nou, hierom. Ik zei, het was een bange tijd. Want de duivel heeft er alles aan gedaan om heel Europa in te nemen. Kijk, het overgrote deel in Europa heeft geslapen als het opperste van de mast. Ik bedoel, ze hebben geen nood gezien en geen nood gekend. Er is een volk geweest, heeft het ontdekt. Dat heeft het verstaan. Dus in die tijd, geliefden, is dit geschreven. Ursinus heeft er, en dat zal straks naar voren komen, als het ware de hand Gods in mogen zien. Was dat alles? Nou, ik denk, geliefden, aan die verschrikkelijke ziekte die er toen heerste. Onze jonge vrienden weten dat waarschijnlijk wel. In die dagen heerste de pest. Verschrikkelijke ziekte, de zwarte dood. Maar verluid, zo las ik wel eens, is er 1/3 van de mensheid toen in die tijd omgekomen. U begrijpt ook, de dood stond voor de deur. Ik denk aan Zacharias, aan Maarten Luther, de grote reformator. Ook zijn eigen kind, Hans Luther, leek door die zwarte dood, door de pest gedood te worden. Er ging geen huis bijna voorbij. Kijk, in die tijd, geliefden, is dit belijdenisgeschrift geschreven. In die tijd is dit geschrift geschreven toen de kerk van de reformatie zo geweldig onder druk stond. U weet wel, Maarten Luther, ik noemde hem, heeft middelijkerwijs als een instrument in Gods hand mogen dienen om de waarheid van Gods woord te leren, die is naar de rechtvaardigheid. De rechtvaardiging van de goddelozen weer voor het voetlicht te brengen. Maar wat was er in die tijd gaande? Nou, gemeente, de duivel heeft getracht om de zuiverheid van dat woord weer weg te doen. De brandstapels rookten, Gods kinderen werden vervolgd. Gods knechten waren niet meer veilig. Ze moesten in het verborgen samenkomen. Kijk, snapt u waarom nou Zacharias Ursinus misschien juist in die tijd weer deze kostelijke zondagsafdeling heeft willen opstellen? Toen hij iets heeft geschreven over God de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En die de bladzijde heeft omgeslagen, heeft hij denk ik toch gedacht, daar moet ik nog wel wat meer van zeggen. Waarom? Nou, omdat er een volk was in het strijdperk van dit leven. Die lagen onder stokenbranden. Die waren zo dikwijls vertwijfeld. Nou ja, geloof gemeente dat omstandigheden misschien wel anders kunnen zijn, maar ten diepste ook weer gelijk kunnen zijn. We leven ook in een bange tijd toch? En daarom gaat het er nou vanmiddag over. Wat verstaat gij nou door de voorzienigheid Gods? Ja, de voorzienigheid. Het is een bijzonder leerstuk. Ik zei, daarom zijn er eigenlijk toch weer 2 zondagsafdelingen aan gewijd. Maar als het gaat om de term, als het gaat om dat woord, de voorzienigheid, ja, dan vind je dat zo letterlijk in de Bijbel natuurlijk niet terug. staat er natuurlijk wel. En we hebben dat vanmiddag daarom natuurlijk ook gelezen. Dacht zo in aanloop naar zondagmiddag toe vandaag. Ja, wat moet ik nou voor gedeelte lezen met de gemeente? Nou ja, toen werden mijn gedachten toch weer een ogenblikje bepaald bij Genesis 22. Waarom? Nou ja, omdat dat woord daar eigenlijk zo heel letterlijk in terugkomt. Op de berg des Heren. En zo zal het voorzien worden. Kijk, daar heeft Abraham gesproken toch tot Isaac. Toen die jongen het vroeg, mijn vader, zie nou het lam en het vuur. En, maar waar is nou het lam ten brandoffer? Nou, kijk, op de berg des Heren, daar zal het voorzien worden, mijn zoon. En daar heeft toch uiteindelijk ook Zacharias zijn zieners op willen wijzen, ook in dit gedeelte. Want die voorzienigheid, Gods geliefde, komt dan in de Bijbel misschien wel niet letterlijk heel vaak voor. Heel de Bijbel staat er wel vol van. En bijna op elke bladzijde zou je de voorzienigheid Gods wel tegen kunnen komen. En ook, nou ja, daarom dus vanmiddag, ook maar zondag, artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis laten lezen. Aangaande de voorzienigheid Gods en de regering aller dingen. Onze vaderen hebben al de eeuwen door eigenlijk ook daar in die hand Gods zo gezien. En de rijkdom ook van dat goddelijke bestuur mogen opmerken. En daarom is er eigenlijk ook, nou ja, geen geschrift van onze vaderen zonder het leerstuk van de voorzienigheid te vinden. Ik moest er opnieuw zo aan denken, maar ook Johannes Calvijn, nog zo'n grote reformator. Ook hij heeft aangaande de voorzienigheid zulke bijzondere dingen mogen schrijven. Meerdere hoofdstukken daaraan willen wijden. Waarom? Nou ja, hij leeft ook in die tijd waarin dit belijdenisgeschrift is geschreven. Ook hij heeft in zijn dagen en ook hij heeft te midden van het volk waar hij mocht wandelen en onderwijzen zoveel vragen gekregen. En daarom ook toen de gemeente willen bekendmaken dat wat nodig was. Dus ik wou eigenlijk zeggen, gemeente, dat leerstuk van de voorzienigheid, dat is zo ontzettend gewichtig, dat is zo belangrijk. Waarom? Nou, opdat we zullen leren dat de altoos wijze raad des Heren zal geschieden. En dat alle dingen dus niet bij geval, maar naar zijn vaderlijke hand ons toekomt. Niks bij geval. Niet toevallig. Dat kan je wel eens in verwarring brengen, nietwaar, jonge vrienden? En misschien de ouderen wel niet anders. Want we lezen het toch wel op een en andere plaats. Niet waar? Ik denk maar weer aan die geschiedenis van Rut. U weet wel hoe die jonge vrouw uit Moab met haar schoonmoeder is teruggekeerd. En in Bethlehem is gekomen. En op een zekere dag, bij geval, zo lezen we, op de akker van Boaz is terechtgekomen. Wij zouden zeggen toevallig. Dat woord moeten we eigenlijk maar nooit gebruiken. Want als we spreken van bij geval, toevallig. Ja, dan zeggen de kanttekeningen daar als het gaat over dat boekje Rut. Dat is ook door Gods raad en door Gods leiding, door Gods voorzienigheid. God heeft het gewild, want u weet wel wat de Heer ermee voorgaat. Uit dat huwelijk van Rut en Boas moest eens de zaligmaker geboren worden. Dat was nog Gods eeuwige raad en nog Gods eeuwige voorzienigheid. En daarom kwam Rut niet bij geval, maar door de hand des Heeren geleid daar op die akker van Boas. En zoals ook uiteindelijk die priester, u weet nog van die gelijkenis, niet waar, van die barmhartige Samaritaan, ook bij geval langs die weg kwam, waar die man door de moordenaars was overvallen. Was dat dan ook toevallig? Het was weliswaar een gelijkenis. Maar de Heere heeft ook daar willen onderwijzen, waar die priester en die leviet voorbij gingen, dan moest er één komen, die barmhartige Samaritaan. Dus niks bij geval, maar alles naar zijn goddelijke raad en naar zijn goddelijke voorzienigheid. En gemeente, wat is dan juist ook Genesis 22, dat hoofdstuk van vanmiddag, een bijzonder troostrijk, een leerzaam schriftgedeelte. U weet wel die geschiedenis. Dat Abraham die wonderlijke weg moest gaan. Ach, het is nauwelijks te vatten toch. Dat de Heere ook zelfs in de nacht Abraham komt te roepen. En omdat goddelijke bevel geeft, Abraham, neem nou uw zoon, die enige die ge hebt, Isaac. En offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. Offer hem tot een brandoffer. En dat Abraham dat onbegrijpelijke, dat niet te doorgronden bevel gaat opvolgen. De liefde in zijn hart, zeg ik altijd maar vanmiddag ook weer. Zo groot, vele malen groter dan de liefde die hij had tot Isaac, zijn eigen geliefde zoon. Dat hij de wil des Heren heeft willen gehoorzamen. En hij is uitgegaan. 3 dagen en 3 nachten samen met zijn zonen. Als ze daaronder aan de berg de knechten laten. Samen de berg opgaan. En Isaac dan die prangende vraag stelt: maar mijn vader, zie nou. Ja, wel dat vuur en wel dat mes, dat hout. Maar waar nou dat lam, de brandoffer? Nou, die woorden dus, ik zei het straks. De Heere zal zichzelf een lam, ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Heeft Abraham dat kunnen weten? Nee. Ja, hij heeft wel kunnen weten dat de Heere het wel zou maken. Maar Abraham heeft de weg niet kunnen overzien. Het zal voor Abraham toch een zaak geweest zijn. Ik kan er eigenlijk vanmiddag ook niet omheen, gemeente, om daar een ogenblik natuurlijk op te wijzen. Maar ik zeg zo dikwijls, en vanmiddag dus ook maar weer, het zijn zulke bekende geschiedenissen. Maar Abraham moest daar gaan met Isaac. Dat was de zoon van Gods belofte. Uit Isaac zou de zaligmaker geboren worden. Nee, niet de zaligmaker. Uit Isaac zou Abraham's zaligmaker geboren worden. Niet uit Ismaël, maar uit Isaac. En dan dat onbegrijpelijke bevel dat Isaac gedood moet worden. Daar moest Abraham geliefde zijn eigen zaligheid doorsnijden. Ik zeg het nog een keer, gemeente. Wij kennen de geschiedenis. Abraham wist het niet. Abraham wist 1 ding. Dat hij Gods bevel begeerde te gehoorzamen. Hij had hem al reden gedood, zo lees ik. Maar God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Kijk, dat betekent eigenlijk zoveel, gemeente. Abraham wist. God weet hoe het moet gaan. Wist Abraham dat? Nee. Maar Abraham wist wel dat God het weet. Want Abraham had iets in zijn leven geleerd. Nou ja, wie God was. Geroepen uit Ur der Chaldeeën. Door de hand des Heren geleid in Kanaan gebracht. En van Kanaan door de honger weer in Egypte. Door Gods goede tierenheid weer teruggeleid. En al die jaren door hoogten en door diepte, door onbegrepen weer, had hij toch de hand des Heren op mogen merken. Kijk, daarom kon Abraham het zeggen. De Heere zal het zelf voorzien, mijn zoon. Hij weet hoe het gaat. En de Heere heeft er even voorzien. Want toen dat ogenblik daar was, weet u het nog? Toen Isaac daar op het altaar gebonden was. En het mes 30 centimeter boven Isaacs hoofd lag. En nog een enkel ogenblik en Isaac in de dood terecht zou komen, toesprak de Heere. Abraham, nou weet ik dat ge mij lief hebt. Doe uw zoon geen kwaad. Maar geliefde, wat bleek? Nou, dat de Heer het met de daad had voorzien. Wist wat er in het hart van Abraham lag, maar boven alles ook wist wat Abraham nodig had. In dat ondeelbare ogenblik, want er zit hij achter zich een ram, met de hoornen vast in de struik. Ziet u dat voorzien? De Heer wist hoe het zou gaan. En de Heer heeft ook gegeven, erin voorzien, voor Abraham. Nou kijk, dat is nou de voorzienigheid. Dat is nou de voorzienigheid geleven, geliefden in. Het leven, ja, ten diepste van alle mensenkinderen. Maar tot vertroosting in het bijzonder wel voor Gods volk en voor Gods kinderen. Want wat verstaat ge door de voorzienigheid Gods? Nou, die almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Die almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods. Door de welke de hemel en de aarde, mitsgaardes alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en regeert. Dus gemeente, de Heere heeft die goede aarde, die door onze zonde wel zo verworden is, niet losgelaten. Tot op de dag van vandaag onderhoudt hij het en regeert hij het. Kan ook eigenlijk niet anders, toch? Want God heeft de aarde voortgebracht. Ik bedoel eigenlijk te zeggen zoals nou een moeder een kind voortbrengt. Om maar eens een heel teerbeeld te gebruiken. Hoewel een aardsbeeld eigenlijk altijd weer mank gaat, gaat altijd weer scheef. Maar een moeder, een aardse moeder, kan haar kind toch niet meer vergeten. Hoe kleiner het kind, hoe teerder de zorg. Een moeder die dag en nacht met haar zuigeling begaan is, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, zeiden we vanmorgen. Nee toch? Nou, geliefde, zouden heren dan de hemel en de aarde wel kunnen vergeten? Nee toch? Waarom niet? Nou, geliefden, omdat God de hemel en de aarde geschapen heeft met dat ene doel. Te weten dat de hemel en de aarde straks vol zullen worden van zijn gerechtigheid. Ik bedoel te zeggen dat er straks een volk zal komen. Dat eeuwiglijk God de Heer zal geven. Dus dan moeten er nog toegebracht worden. De kerkvergaderend werk gaat nog door. En daarom wordt door die almachtige en alomtegenwoordige kracht die hemel en die aarde nog gedragen, nog verdragen, maar ook door de Heer nog onderhouden. Hoezo? Op welke wijze? Nou ja, tot in de allerkleinste dingen. Dat zelfs loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, alle dingen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand toekomen. Is wat? Wat een onderwijs ligt daarin, hè? Dat loof en gras uit zijn hand komen. Dat wat in het voorjaar gezaaid wordt, enige tijd later mag opkomen. Het is door Gods hand. Kijk, de wetenschap, geliefde, kan veel. Maar ze kunnen niet in één grasprietje laten groeien. De wetenschap in onze dagen kan in de ruimtevaart verre reizen maken. De wetenschap kan in onze dagen onbegrijpelijke operaties uitvoeren. We zouden bijna zeggen wonderen verrichten. Maar zonder de Heer kunnen ze niks doen. Loof en gras wordt allemaal door de Heer geschapen en het wordt door de Heer onderhouden. Het enige wat mensen kunnen, dat is misschien de grassen, misschien de vruchtbomen en al het gewas veredelen. Ik bedoel, zo kweken, zo telen, dat er andere soorten komen. Maar de Heere onderhoudt het en de Heere regeert het tot in de allerkleinste dingen. Regen en droogte. Ook dat komt van zijn vaderlijke hand toe. Moet zo denken, gemeente. Hoe het ook achterliggende vrijdagavond met de belijdeniskattengezanten over deze zaken moesten hebben. Nou ja, ik heb het toen ook verteld, laat ik het vanmiddag dan ook maar vertellen. Ik was van de week zo in onze nieuwe pastorie bezig om een boekenkast maar eens te vullen. Een tijdrover klusje, maar altijd wel weer een bijzonder klusje. Kom je nog eens met boeken in je handen tegen waarvan je zegt, joh, ja, dat. Niks bij geval, geloof ik, toch? Ik kreeg een boekje opnieuw in de handen van Jan Geense. Ken u dat boekje? Ik zou u zo graag gemeen aan het lezen zetten. Boekje van Jan Geense. Wie was Jan Geense? Nou, ik zal het heel kort vertellen. Het is tot verheerlijking van de grote daden des Heren. Jan Geense was een schipper. Nee, ja, geworden. Jan Geense was zondaar. Ook geworden. Een verloren zondaar. Geworden. Maar door de genade Gods ook van het vlakke des velds opgeraakt. En verzoend geworden met een drie-enige God door Christus. Een getrouw God en Vader. Weet je wat Jan Geense heeft geleerd als schipper? Nou, dat regen en droogte, ik bedoel alles wat uit de hemel komt, die bij geval maar van zijn vaderlijke hand toekomt. Ik zal één voorbeeld noemen. Trof me, zei ik toen ik dat boekje weer in mijn vingers kreeg. Het was me het voorbeeld niet onbekend, maar ik moest er weer opnieuw aan denken. Ook zo in aanleiding naar vanmiddag toe. Maar Jan Schipper mocht, Jan Geense mocht als schipper de Heere vrezen. Ootmoedig vrezen. Maar hij moest op zekere dag horen dat hij de volgende dag op de dag des Heren met zijn scheepje gelost moest worden aan de haven. Mensen, dat kan niet, zegt Jan Geense, want dan is de dag des Heren. Dan begeer ik te rusten. Ik wil de naam des Heren niet onteren. Jan Geense, we gaan je scheepje lossen morgen. U begrijpt het wet voor die schipper die de Heren mocht vrezen. Een gebedsworsteling onder in zijn scheepje. Regen en droogte, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Wat gebeurde er? Nou gemeente, het was eind april. Maar er kwam in die nacht zulk een geweldige ijzel op de aarde neer. Dat de morgen vroeg en niemand meer op de loskade kwam. Niemand kon bij het scheepje van Jan Geense komen. Waarom niet? Omdat regen en droogte niet bij geval. Maar van de vader van Jan Geense gekomen waren. Snap je dat? God die helpt in nood is in Sion groot. God geducht in macht. Dus wat verstaat ge nou door de voorzienigheid Gods? Dit toch gemeente? Ach, laat ik opnieuw weer zeggen. Ik heb het ook van de week genoemd. Maar ik zeg het tegen u, ik zeg het tegen mezelf gemeente hoor. We zijn zo gauw geneigd om te zeggen het regent. Of het sneeuwt. Eigenlijk moet dat niet zeggen. Ik zei van de week. De Fransen spreken het anders uit. Die zeggen, il neige, hij sneeuwt. Dat weten de jongens misschien wel vanmiddag. Hij sneeuwt. Kijk, die hebben het begrepen. Dat elke regendruppel, elk sneeuwvlokje, elke zonnestraal ook hoor, van zijn vaderlijke hand toekomt. Kijk, wat is dat een vertroosting toch? Hij zo nou in die wetenschap mag leven, geliefde. Dat regen en droogte, maar ook vruchtbare en onvruchtbare jaren. Niet bij geval. Maar uit zijn hand toekomen. Uit zijn hand. Ach, dan denk ik eens aan die kweker, tuinder, die ik enkele jaren geleden mocht ontmoeten. Vroeg hem, hoe gaat het? Ach, hij zegt, dominee, wat zou ik zeggen? Hij zegt, eigenlijk niet goed, en toch gaat goed. Maar hij was in de achterliggende dagen door een geweldige hagelbui. In één klap heel zijn oogst kwijtgeraakt. Van nul en geen allerlei waarde meer. Ik zeg, tjoh, dat is ook wat. Ik wist even niet te zeggen. Ik was een ogenblik ook verslagen. Ach, zegt hij. Misschien nood aan de man hoor. Ik heb het vaker meegemaakt. Maar hij zegt van het jaar niks. Volgend jaar misschien wel een dubbele oogst. Ben nog nooit wat tekort gekomen. Zal ik eerlijk zijn, zat er erg beschaamd bij. Krijg je een lesje. Toch. Wat verstaat gij door de voorzienigheid? Dat alle dingen, ook spijzen en drank, gezondheid en krankheid. Ook dat gezondheid en krankheid. Ook van zijn vaderlijke hand toekomt. Ik denk aan Lazarus, gemeente. Nou ja, kennelijk voorbeeld. U weet wel, die was krank tot stervens toe. Ach, heren. Zo vroegen Martha en Maria. Kom toch naar hier. Want die geliefhebt is krank. En wat deed de Heer? Hij vertoefde. Ik bedoel, hij kwam niet. Zo gebeden, zo gevraagd. En de Heer, in plaats van dat hij komen ging, ging hij verder af. En Lazarus stierf. Niet bij gevallen hoor. Want het was onder de goddelijke regering en besturing. Waarom? Nou, deze ziekte van Lazarus, deze dood, was niet anders bedoeld dan tot verheerlijking Gods. Nou, u kent de geschiedenis. Dus wat hebben Maria en Martha daar geleerd en de discipelen? Dat er nou niks bij geval is, maar alles uit zijn hand toekomt. Maak eens vragen, gemeente, hebben we het ook wel eens ondervonden. Dat je weg door dit leven met moeite, verdriet, met ziekte, met zwakheid, met gebreken, uiteindelijk niet bij geval overkomt. Maar dat ook van de hand des Heren komt. Ik weet wel hoe mijn vlees, net als het uur, briest er zo gauw tegenin, niet waar. Ik heb ook liever sterkte, ik ben ook niet graag zwak. Maar als het nou eens ondervonden mag worden, dat nou alle dingen niet bij geval dus, niet zomaar, maar van zijn vaderlijke hand toekomen. Wat ben je er dan goed mee? Nou ja, gemeente, ik spreek vanmiddag maar wat voorbeelden staan me toe. Dat ik misschien nog een voorbeeld noem. Voel me wat gedrongen vanmiddag. Maar we hebben als gezin een en ander maal met onze kinderen naar het ziekenhuis gemoeten. Ik zeg het opnieuw maar tot mijn schande. Maar dat ik voor de tweede keer met ons kind naar het ziekenhuis moest. Door de polder in Masterbroek reed. En het was opstand en rebellie in mijn hart. Want we zijn vleeselijk en verkocht onder de zonde. Kunnen niet zijn die we moeten zijn. Ik weet niet of het bij uw kant beter is. Maar dan kom je erachter wie je bent, hè. Heren, waarom? Wat is de genade voor nodig, geliefden, om onder de Heren terecht te moeten komen en te kunnen komen? Maar gezondheid en krankheid, niet bij geval, ook niet in je gezin. Maar om het nou kort te houden, geliefden, ik geloof toch dat ik heb mogen opmerken. Door die weg een en ander maal op te mogen merken. Dat het een weg was, niet naar het vlees. Niet van mij, niet van mijn vrouw, niet van onze kinderen. Maar wel door de goedheid Gods. Ik geloof dat de Heer er dus een wijze bedoeling mee gehad. Dat ik mensen ben tegengekomen in het ziekenhuis. Waar ik gedurende een week lang me innerlijk gedrongen voelde om met hen te spreken. Aangaande de dingen der eeuwigheid en dat wat nodig is. En ik nadien een en ander maal heb moeten, mogen opmerken, maar ook heb moeten opmerken. Dat ook toen dat voorval dat we naar het ziekenhuis moesten met de kinderen. Niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand toe kwam. Dat hij er zelf nog uit mag genieten. En er zelf nog vreugde in mag gaan ondervinden. Dat de Heer zulke onbegrepen wegen, dat wel. Maar uiteindelijk goede wegen heeft willen gaan. Wat gelooft ge nou van de voorzienigheid Gods? Dat het niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand toekomt. Gemeente, wat heeft dat nou tot doel? Nou, daar gaat het dan over in 28 natuurlijk. Want we zeiden, daar gaat het over de troost van de voorzienigheid. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft. En dat door zijn voorzienigheid onderhoudt. Nou ja, dat we in alle tegenspoed geduldig zijn. Ik zou bijna weer verder lezen. Kan natuurlijk niet. Maar in alle tegenspoed. Het is wat dat er dat staat, hè. Tegenspoed. Geliefden, dat zijn de doornen en de distelen. Die hier op aarde zijn gekomen naar die diepe val in paradijs. Die doornen en die distelen. Waar u en ik te midden van leven. Want geen huis immers zonder kruis. En geen hart zonder smart. Ene lei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Nou, zou ik vanmiddag zo de gemeente wat overzien is kunnen vragen, toch? Wie is er nou vanmiddag die nou geen tegenspoed kent? Wie is er nou vanmiddag die nou niet iets van die druk en kruiswegen moet ondervinden? In alle tegenspoed. Ik weet hoe het kan onderscheiden zijn. Er schijnen wel mensen te zijn wie leven over rozen gaat. Die niet zo geplaagd worden met tal van wederwaardigheden, terwijl er anderen zijn bij wie het zogezegd nooit stilstaat. Maar alle tegenspoed, ik bedoel, wat kan er veel zijn, niet waar? De ene dit en ander dat en u misschien wel zoveel. Het staat nooit stil en zeker niet in het leven van degene die naar Gods voornemen geroepen zijn. Waarom niet? Nou, omdat er zulke moeten ingaan door veel verdrukkingen in het koninkrijk der hemelen. En dat zijn dikwijls tegenspoeden. Dat komt ons vanwege de zonde toe. Want waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Dus geliefden, als je nou enige mate moet ondervinden, moeite, verdriet, tegenspoeden. En gevoelt dat uw vlees opstaat. Tegen uw schepper, tegen uw onderhouder, tegen hem die alle dingen regeert en bestuurt, ook dat. Dan zou het je toch wel mogen vragen, maar Heer, breng me nou eens bij de oorzaak. Bij de oorzaak van der wereld zonder smart. Dat is de wereld zonder schuld. Heren, breng me nou eens bij de oorzaak. Breng me nou eens bij mijn eigen zonde. Kijk, om dan te mogen gaan leren in alle tegenspoed geduldig te zijn. Valt niet mee, hè? Om zo geduldig te moeten zijn, te wachten op de Heere. En alleen maar te kunnen hopen op Gods goedheid en op Gods goede tierenheid. Kan zo wezen in de wegen van de tegenspoed. En als de Heere onbegrepen wegen gaat en u neerdrukt, dat geen aanvang op de Heere en op zijn woord leert hopen, iets van die geduldigheid gaat beoefenen. Hand op de mond. Het zijn geen mensen die het aandoen, toch? En je hoopt op dat woord. Maar dat je in die weg al verder, al meer, al dieper. Wel roepende tot de Heer in de benauwdheid die je hebt. Maar het toch moet ondervinden dat de hemel wel lijkt als van koper. En dat het wel lijkt of als er bij de Heer, bij de Heere die alle dingen bestuurt en regeert, geen wetenschap is van uw druk en kruiswegen. En dat ge al meer voelt dat uw vlees aan de onderwerping aan de Heere zijn wil niet onderworpen kan zijn. In alle tegenspoed geduldig. Geliefde, wat is daar ook genade voor nodig, toch? Om dan, hoe het ook mag tegenlopen, gestadig op de Heere en op zijn goedheid te hopen. Ik denk maar weer aan Jozef. We stonden er van de week een ogenblik weer bij stil, toch, bij die geschiedenis. Maar wat heeft Jozef een onbegrepen weg moeten gaan? Wat heeft Jozef geweten? Nou, wat de Heere gesproken had tot zijn ziel. Maar toen Jozef daar in de put kwam en uiteindelijk naar Egypte land en in het huis van Potifar en zelfs in de gevangenis is gekomen en jaar na jaar is verstreken en er bij de Allerhoogste geen wetenschap meer schijnt te zijn van Jozef. Heeft Jozef de genade mogen ondervinden om toch op de Heere te betrouwen, stil te zijn. Het was voor Job ook een moeilijke zaak, hè, om in tegenspoed geduldig te zijn. Ja, in aanvang ging het voor Job ook nog wel. Want de Heer had gegeven en de Heer had genomen. De naam des Heeren zij geloofd. Maar zelfs deze Job, geliefde een man Godvrezend, oprecht, vroom, wijkende van het kwaad, kwam op de plaats dat hij zelfs zijn geboortedag vervloekte. Valt het zwaar, hè? Voor onbekeerden, om op de Heere te betrouwen. En evenzeer voor Gods kinderen. En toch, geliefden, nou ja, Jozef, heeft de Heere zich vergist? Of moet ik anders zeggen? Is Jozef met de Heere verkeerd uitgekomen? Is voor Job de Heer een land van uiterste duisternis gebleken? Hebben niet Jozef en Job en al Gods kinderen, toen in Gods woord, in onze dagen, in de weg van de lijdzaamheid niet mogen ondervinden, dat wie op de Heere betrouwt, op Hem alleen, zich omringd ziet met zijn weldadigheden? Waarom? Nou, geliefden, zou de Heere nou die in de hemel zit, die daar woont en troont, die laag neder ziet op het ganse gedrag der stervelingen. En dan in bijzonder degene die op zijn woord en op zijn goedheid hebben leren hopen, Gods kerk. Zou de Heere nou toelaten dat zijn ellendigen de verderving zullen zien? Zou de Heere nou toelaten dat de zijnen door de druk zouden verkwijnen? Nee, toch? Hij zal het goede toch niet onthouden in de nood. Zelfs niet in de dood. Dus wat verstaat ge nou door de voorzienigheid Gods? Dat ik in tegenspoed geduldig mag zijn. Kijk, daar heeft David in zijn leven toch iets van mogen ondervinden. Hij was gezalfd tot koning. Ging door veel kromme wegen. Maar de Heer heeft zijn woord waar gemaakt. En Jozef, nou ja, zijn broers zijn gekomen. Ah, zegt hij, gij lieden hebt het alles ten kwade gedacht. Maar de Heer heeft het alles ten goede gedacht. Het was de Heer zijn weg, het was de Heer zijn wil. Ik geloof dat er zijn vanmiddag in ons midden. die zo toch wel eens hebben mogen opmerken dat ze een trouw God en Vader in de hemel hebben, die voor hun welstand waakt, die hen het goede niet zal onthouden, toch? Maar gaat zo dikwijls tegen het vlees in zulke onbegrepen wegen. Zo onbegrijpelijk, zo diep, zulke verzuchting. Ziet gaan de voorzijde van dat borduursel. Ja, dan zegt het gaat goed, maar je ziet eigenlijk vaak alleen maar de achterzijde, niet waar. Ik denk nog eens aan Jacob. Nog zo'n man, naar het eeuwig voornemen geroepen. In de tijd gerechtvaardigd. In die beide handpalmen gegraveerd. Zijn muren waren steeds voor de Heer. Kon niets Jacob overkomen. Ook hij moest door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemelen. Wat zegt hij? Alle dingen zijn tegen mij. Dag. Ook al die geschiedenissen nog gaan verhalen. Misschien is het niet nodig. Hè? Jozef kwijt, Simeon kwijt, Ruben kwijt. Dina onteert, honger in het land. Tenen voor, tanden na. Onbegrepen weer. Nee. Alle dingen zijn tegen mij. Nee. Want alle dingen moeten medewerken ten goede. Voor wie? Nou, voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Nou weet ik wel hoor. Dan moet er voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn, allemaal medewerken ten goede. Kijk, die krijgen alle tegenspoeden uit de rechterhand Gods. Je kunt het ook uit de linkerhand Gods ontvangen. Ik bedoel, het kan ook wezen vanmiddag dat uw weg zo onbegrijpelijk is, zo diep gaat. Zo tegen uw vlees en zo tegen uw wil in. En dat ge misschien wel roept, maar geen verhoring ontvangt. Zou dat kunnen? Zou dat misschien kunnen voor een jongen of een meisje? Man of vrouw vanmiddag? Zou dat misschien kunnen voor zo iemand dan die vanmiddag dan heimelijk moet ondervinden. Ach, Heere, Heer, het kan ook niet anders. Want ik volhard in het kwaad. Ik volhard in eigen wegen. Ik volhard in de zonde. Ik weiger te breken. Ik weiger te belijden. Ik weiger te bukken. En te buigen. Kijk, dan zullen u alle tegenspoeden uit zijn linkerhand tegenkomen. Waarom? Geliefden, omdat de Heere de zonde niet ongestraft laat. En moet je toch eigenlijk, nou ja, heel voorzichtig dan vanmiddag. Moet je eigenlijk nog blij zijn dat de Heere je nu tegenkomt. Met tegenspoed. Dat de Heere het niet toestaat dat u verder kunt. En dat de Heer het zo werkt dat u moet bukken en buigen. Om uw rechter om genade te spreken. Kijk, dan zijn die tegenspoedige liefden wel uit de linkerhand des Heeren, maar slaat u toch nog niet uit lust op plagen. Kastijdt u nog tot uw nut. Maar om dat nou te leren. En in alle voorspoed. Dankbaar. Nou, dat is niet minder moeilijk, toch? Ik geloof soms te moeten zeggen, gemeente, ik vraag het maar weer opnieuw, ik weet niet hoe het bij u ligt, maar in tegenspoed bukken en buigen is niet makkelijk. Maar als mij alle hoop gans ontviel en er niemand meer is die zorgt voor mijn ziel, dan kan ik niet anders dan roepen bij dagen en bij nachten tot omhoog. Want dan laat dat dierbare woord me toch nog zien dat er toch nog uitkomsten zijn bij de Heere, tegen de dood zelfs. Als het allemaal van de wind gaat. Ik alles mee heb. Ik rijk en verrijkt ben en aan geen ding gebrek heb. Om dan dankbaar te zijn. Ik bedoel om het dan de hand des Heren in te herkennen. Om dan de Heren erin te roemen en in de Heren ermee te eindigen. Ik geloof dat dat wat moeilijkst is. Toch? Of niet? Want wie is het dan vanmiddag? Laat ik het ook weer vragen. Wie is er nou vanmiddag? Die nou zo ook als het ware zijn knieën kapot heeft gebeden en gedankt heeft. Heer, ik dank u. Ik dank u. Ik dank u, Heer. Niet alleen dat ge toornig op mij zijt geweest. Maar ik dank u, Heer, dat ge me over alle daden, over Alle dagen overlaat met weldaden. Wie zijn er vanmiddag? Ach, gemeente, wat een schuld, nietwaar? In alles. Kom ik nog een ogenblikje bij hem? Want mijn tijd is ook weer voorbij. Maar kom ik een ogenblikje bij hem? Die het mocht zeggen, Vader, ik dank u. Dat ge de wijzen en de verstandigen verborgen hebt, uw kinderkens geopenbaard hebt. Die toen hij het brood gebroken had, opzag tot de hemel. En zijn vader dankte. Ik bedoel, die in alle voorspoed dankbaar zijn mocht. En in alle tegenspoed geduldig. Vader, u wil geschieden. Niet mijn wil, maar u wil. En geliefde, laten we daar maar niet klein over denken, toch over die weg. Want als we het over tegenspoed hebben. Alle dingen waren tegen hem. Jacob riep het uit. Maar Jacob zag mis. Maar de zonen Gods geliefden heeft het uitgeroepen. En in de waarheid waren alle dingen tegen hem. De wereld tegen, de duivel tegen, Satan tegen, zonde tegen. En zelfs zijn eigen vader een ogenblik. Zijn aangezicht van hem afgewend. Heel dat Sanhedrin, heel de Joodse scharen. Indien ge nou Gods zoon zijt, hij had alles tegen. En wat deed hij? In tegenspoed geduldig. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Kijk, geliefde, die zaligmaker. Die middelaar God zendt der mensen, Christus Jezus. Die zijn bloed gestort heeft, Gods kinderen met de Vader heeft verzoend, zit voor de kerk aan de rechterhand des Heren. En daar bidt hij voor ze. Daar is hij een voorspraak, daar is hij hen ten goede. Indien ze gezondigd hebben, ze hebben een voorspraak. Maar hij zit daar en hij waakt voor hun welstand. Want zou de eigen liefde dan hen met hem niet alle dingen schenken? Nou, als ik dan Gods volk vanmiddag eens zo zou opzoeken en eens eerlijk zou vragen, heeft het u nou aan iets ontbroken? Of ik zou ze vragen, wat verstaat ge nou door de voorzienigheid Gods? Dan geloof ik dat ze allemaal, misschien met schaamrood op de kaken, maar moeten zeggen. Alle dingen, niet bij geval, maar van zijn. Niet begrijpen, niet te begrijpen, maar van zijn vaderlijke hand toekomen. Dan kunnen ze zeggen, ik lag en sliep gerust. Omdat allemaal, nee, niet omdat het allemaal zo makkelijk gaat. Maar van zeeren, trouw, bewust. Maar ze hebben hier het land der rusten niet. Door veel verdrukking ingaan. Dat is kleiner worden, minder worden, al minder. Nog afhankelijker. Nog meer rechteloos. En des te meer op de Heere aangewezen. Om te ondervinden, een en andermaal, dat hij regeert en aan hun zielen het leven geeft. Want leven, geliefde, dat is hem te kennen. Hem te kennen als uw God en Vader, om Christus willen, die voor uw welstand waakt. Nou, geliefde, zomaar een leerstuk. Te midden van al die leerstukken die ons door de Heidelbergen worden voorgehouden. Maar ik las gisteravond nog zo ergens, trof me. Het leerstuk van de voorzienigheid, dat is eigenlijk, geliefden, als de naaf in een wiel. U weet wel, dat is het hart van dat wiel. Alle spaken zitten erin. En die naaf die draait. En daarom gaat heel dat wiel rond. Nou, de voorzienigheid door de Vader onderhouden, door de Vader geregeerd, door de Vader beschermd, door de Vader bewaard, brengt u uiteindelijk in die eeuwige zaligheid. Dus wat verstaat ge door de voorzienigheid? Dat ik niet van mezelf ben, maar voor rekening ligt van de Allerhoogste. Dag. zingen met elkaar. Van 146. Het derde vers, 146. Het derde vers, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijks lot vestigt op de Heere zijn God. Het derde van 146. Het eerste vers. 110 het eerste. Dus heeft de Heere tot mijn Heere gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij, tot ik de macht uws vijands heb verbroken. En u zijn nek tot ene voetbank, zei het eerste van 110.
Thank you.
Gemeente gaat heen in vrede naar uw huis en dragen met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.